Door de combinatie van theorie en praktijk weet zij leerlingen eigenaar te maken van hun eigen leerdoelen. En weet zij docenten mee te nemen in haar beoordelingsvisie. Professional meets student in gesprek met Christa Krijgsman. Christa, als schimdocent en onderzoeker sta je zowel met je voeten in de klei als dat je op een soort van vlieg, als een soort van vlieg op de muur analyseert. Vertel, hoe combineer je dat eigenlijk?
Interessante vraag. Combineren maakt denk ik juist het meest interessante van het hele onderzoeksproject wat ik aan het doen ben. Dat je inderdaad zowel in de theorie aan het bekijken bent wat evalueren in mijn geval met motivatie van leerlingen doet. En aan de andere kant dat je ook in die gymles met de leerlingen bezig bent en ziet of hetgene wat je in de theorie hebt bedacht, of dat werkelijk ook werkt met die leerlingen. En vooral ook met welke doelgroep bepaalde dingen wel of niet zouden kunnen werken. Dat maakt voor mij heel erg interessant. Maar soms maakt het ook lastig dat je bij allerlei verschillende partijen zelf aan het werk bent. Heel veel ballen in de lucht moet houden, voor mijn gevoel af en toe. En wat maakt het dan werkzaam, is dat heel veel partijen wel heel erg goed met elkaar communiceren. Ook mij de ruimte bieden om actief te zijn op verschillende plekken. En ook respecteren als ik zeg van ja, deze keer moet ik echt daar zijn, dat het oké is. En dat het zo georganiseerd wordt, dat alles zo door kan gaan. Ja.
Ja. We gaan het hier uitgebreid over hebben, over hoe je dat combineert en welke onderzoeken je dan doet. Ja. Maar dat doen we niet met z'n tweeën. Ik heb namelijk een tafeldame aan mijn zij, een student aan de Universiteit van Amsterdam, Merel Kuipers. Ja. Merel, welkom.
Dankjewel.
Denk jij eigenlijk dat er weinig contact is tussen onderzoekers en het veld, zeg maar, tussen aanhalingstekens? Dat dat beter kan?
Ik denk dat het wel per veld ook verschilt. Als je kijkt naar het onderwijs, denk ik wel, maar dat is mijn eigen idee, dat docenten vaak gewoon in hun werk zitten en jaren doen wat ze doen. En daar dan denk ik inderdaad minder met misschien nieuwe vondsten in het onderzoek bezig zijn, wat ik ook snap. Je moet natuurlijk gewoon je werk doen. Maar dan vraag ik me wel af, ook voor jou Christa, zou jij dat wel aanraden voor docenten van probeer altijd recent onderzoek mee te nemen in je werk?
Ja, dat is een interessante vraag. Dat was voor mij de aanleiding waarom ik met het project gestart ben. Omdat je dingen in de praktijk ziet gebeuren waarvan je denkt dat moet beter kunnen, maar ik weet niet precies hoe. En daardoor ben ik gaan lezen in de theorie en vervolgens een onderzoeksproject gaan schrijven. En uiteindelijk daar financiering voor gekregen. En dat vind ik ook het heel interessante aan mijn onderzoeksproject, dat ik door mijn combinatie van theorie en praktijk docenten kan inspireren om hun mee te nemen in een andere wereld die misschien voor hun minder bekend is. En soms ook wel een beetje eng is, want je gaat buiten je eigen comfortzone. Maar indien zij daarvoor openstaan, ook wel heel erg interessant is om samen met hun die andere kant te gaan bekijken.
Kun je wat meer vertellen concreet over de onderzoeken die jij doet? Wat die onderzoeken inhouden?
Ja, zeker. Over het algemeen gaat het dus over de combinatie evalueren en motiveren van leerlingen. Als we dan iets specifieker gaan praten, heb ik in het eerste onderzoek bekeken als een leerling een les volgt waarin hij een cijfer krijgt voor iets waarop hij aan het einde van een leerproces echt een eindoordeel krijgt. Vergeleken met een les waarin er geen cijfer wordt gegeven, waar hij echt nog aan het leren is. Wat dat dan doet met gevoelens van plezier, persoonlijk belang, misschien wel druk of wilt hij dan helemaal niet deelnemen. En daarin zagen we dat leerlingen eigenlijk veel meer druk ervaren wanneer ze een cijfer krijgen in vergelijking met geen cijfer krijgen. En toen zijn we gaan kijken, oké, als dat dus eigenlijk best wel negatieve ervaringen geeft, dat cijfer krijgen, kunnen we dan op een andere manier evalueren waardoor een leerling meer positieve ervaringen krijgt? Gaat hij dan meer deelnemen omdat hij lol heeft erin, omdat hij interesse heeft in het onderwerp? En toen hebben we in een tweede onderzoek gezien dat als je als docent meer doelen stelt, verwachtingen creëert, waar moet je naartoe werken, en meer op groeigerichte feedback geeft. Dus nu sta je hier en als je dat doet, zou je op die manier jezelf beter kunnen maken. Dat dan leerlingen meer gaan werken omdat ze het leuk vinden en omdat ze het interessant vinden. Dus die combinatie maken we met onderzoek, evalueren En de redenen om deel te nemen aan het onderwijs.
Ja, maar is het, als je het hebt over druk, denk ik eigenlijk altijd als een soort van advocaat van de duivel. Ja, maar een beetje druk en stress, dat is toch ook goed voor een mens om dat een keer te ervaren, om daarmee leren om te gaan. Ja. En missen ze dan niet dat facet van de, ja. Van de toetsen?
Interessante vraag. Waarom we het zo interessant vinden om ons te focussen op die, wat wij noemen, meest optimale kwaliteit van motivatie, deelnemen uit plezier of persoonlijk belang, is omdat onderzoek heeft aangetoond dat je met die kwaliteit van motivatie op de lange termijn meer deel zal nemen. Dus misschien kun je je voorstellen, die leerling die naar de les geschiedenis komt, omdat hij het super interessant vindt als er verhalen worden verteld over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog en hoe dat allemaal ging, dat die leerling op de lange termijn meer geïnteresseerd in zijn leven, nog eens een keer, naar een museum zou gaan of wat dan ook, geïnteresseerd met zo'n vak bezig zal zijn, dan de leerling die alleen maar, omdat hij druk heeft ervaren, zich daar nog in gaat verdiepen.
Werkt dit dan ook voor alle vakken zo of is daar nog verschil in?
Ja, dat is een mooie vraag. In mijn onderzoek zijn we alleen maar bezig met dataverzameling binnen de lichamelijke opvoeding, omdat dat ook mijn eigen vak is. Maar er ligt ook ander onderzoek die meer theoretische vakken, of dataverzameling heeft gedaan in meer theoretische vakken. En daarom zou ik de aanname willen doen, maar dat is een aanname, dat het ook geldt in de meer theoretische vakken. Ja.
En is dat wat jij noemt, wordt dat dan een formatieve beoordeling genoemd in het onderwijs?
Ja, inderdaad. Dan gaan we meer, wat dan formatief zou betekenen, dat we meer gaan bekijken waar wil ik naartoe werken, wat zijn de doelen waar we naartoe willen werken. Op welk niveau ben ik nu in mijn leerontwikkeling en wat zou de volgende stap zijn die ik wil maken? Dus dat zou ik dan meer bedoelen met formatieve evaluatie, ja.
Hoe ziet het dat er dan concreet uit voor een vak als lichamelijke opvoeding? Naar welke doelen werk je dan toe?
Ja, dat afhangt natuurlijk van het onderwerp waar je mee bezig bent. Stel je voor, ik ben bezig met een lesserie handstand. Dan zou een leerling bijvoorbeeld van mij 3 doelen meekrijgen. Bijvoorbeeld dat die controleert of zijn handstand recht is. Dat hij controleert of die balans heeft wanneer die staat. En of die bekijkt hoe die terugkomt. Laat zichzelf als een zoutzak helemaal instorten. Of komt hij netjes één been voor één been terug. En dat is wel interessant, want daarmee ben ik dus ook met mijn eigen leerlingen aan het stoeien. Hoe kan ik hen nou meenemen? Dat ze zelf ook een beetje eigenaar worden van die doelen. Dat ze zelf elkaar of zichzelf feedback kunnen gaan geven hoe het dan nu gaat. Bijvoorbeeld door het opnemen van een klein filmpje van een paar seconden, dat ze zichzelf kunnen terugzien. Of door dat bij elkaar te doen. Of zonder filmpje elkaar feedback te geven. En dat liefst ook op verschillende niveaus, zodat natuurlijk leerlingen hebben verschillende niveaus bij de lichamelijke opvoeding. Maar bijvoorbeeld bij mij een opdracht krijgt die bij zijn eigen niveau past. Want als je dat vergelijkt met een ander vak, dan zul je, ook al zijn ze daar geselecteerd op cognitief niveau, bijvoorbeeld in de klas MAVO, HAVO, VWO, zullen er toch verschillende klassen bestaan. Bij de gym zijn die uiteraard misschien nog wel veel meer aanwezig. En daarom vind ik het ook des te belangrijker dat een kind werkelijk kan werken op eigen uitdagingsniveau. Niet te weinig, ook niet te veel, maar precies dat hij ergens een hele kleine uitdaging heeft, dat ook interessant blijft om te groeien.
Waarom vind jij dit zo belangrijk? Wat triggert jou om te denken van, we moeten naar dat formatieve beoordelen toe? Waar komt die drive bij jou vandaan?
Ja, misschien een voorbeeldje om het heel...
Graag, voorbeelden zijn fijn.
Ja, om het heel tastbaar te maken. De reden dat ik hier ooit mee begonnen ben, is dat ik leerlingen in mijn les zag. Bijvoorbeeld, noem hem Jasper. En wij gingen met de gymles naar buiten voor een duurloop. En in de voorbereidingsfase waren we ieder op eigen niveau een duurloop aan het trainen. Dus bijvoorbeeld met een interval. De ene ging 2 minuutjes rennen en 1 minuutje wandelen. De ander ging 3 minuutjes rennen en 1 minuutje wandelen. En weer iemand kon blijven rennen, want die had gewoon een grotere vaardigheid, uithoudingsvermogen. En op een gegeven moment, zodra er een beoordeling aankwam, gingen we met z'n allen 2 kilometer rennen. En de tijd waarop je binnenkwam, kwam overeen met een cijfer dat je kreeg. Ik denk dat dat heel regulier is. Best veel gedaan wordt binnen gymlessen in Nederland. Maar dan heb je zo'n bijvoorbeeld Jasper, die heel goed zijn best heeft gedaan op zijn eigen niveau in de voorbereidingsfase. En zodra dat summatieve cijfer eraan kwam, dus echt dat eindbeoordelingje, dan wisten we allemaal, hij zelf, maar ik ook, dat hij gewoon 4 kreeg. We geven niet lager dan 4, omdat hij gewoon daar de vaardigheid niet voor heeft. En daar heb ik me afgevraagd, ben ik deze jongen plezier aan het meegeven voor bewegen in het algemeen in zijn latere leven, wat uiteindelijk een belangrijk doel is bij lichamelijke opvoeding? Of ben ik me gewoon aan het afbranden? Hij weet vooraf dat het gewoon niks gaat worden en ik weet het ook. Waarom doe ik dit? Dat was een aanleiding om te starten met het onderzoek en ook op die manier te gaan kijken op welke manier kan ik leerlingen evalueren in hun groei die toch past bij het niveau van de leerling. En op die manier iedereen plezier voor bewegen meegeven. En toen kwam ik uit bij formatieve evaluatie.
En wat leer je nou zelf van de onderzoeken die jij doet?
Ja, dat is heel interessant. Je ziet natuurlijk aan de ene kant een onderwijssysteem dat al heel lang draait. Misschien terugkomend op Merel, waar ze zei, docenten geven al heel lang les. En dat gaat zoals het gaat. In dat systeem zit ik natuurlijk ook. En aan de andere kant zie ik misschien wel zeer vooruitstrevende ideeën binnen onderzoek. Je ziet dingen die werken, misschien wel beter werken voor een student. En dan is de vraag, hoe kun je dat gaan toepassen in je les? In mijn eigen les, maar ik zit natuurlijk ook in een vakgroep. En we zitten met z'n allen in een heleboel vakgroepen in Nederland. En hoe kunnen we daar misschien een beetje een draai aan geven dat we meer richting het formatieve gaan? Tenminste, dat is dan mijn uitdaging. En dan terugkomend op jouw vraag, hoe zie je dan die onderzoeken terugkomen in de les? Ik probeer als individueel docent door allerlei, bijvoorbeeld doelen stellen door middel van rubrieken, overzichten waarin leerlingen kunnen zien, dit is mijn doel en hier sta ik nu qua vaardigheid. Dat zou een stapje zijn om te maken om te groeien in mijn vaardigheid. Dat probeer ik individueel binnen mijn eigen lessen toe te passen. Ook door leerlingen bijvoorbeeld videofeedback te laten geven aan elkaar. Delayed videofeedback gebruiken we ook. Dus een leerling die springt bijvoorbeeld een salto, loopt terug naar een camera waar 10 seconden later zijn eigen sprong te zien is, kan daar zijn eigen feedback uitpikken en gaat dan weer in de rij staan om te springen. Dat zijn individuele dingen. En tegelijkertijd probeer ik ook de vakgroep te stimuleren, wat soms lastiger is, omdat daar heel veel verschillende mensen met verschillende meningen zitten. En dat is niet zomaar omgedraaid in leercultuur, zeg maar. En tegelijkertijd probeer ik dan ook vakgroep overstijgend binnen de eigen school met andere collega's van andere vakken ook formatieve evaluatie aandacht te geven en daar samen over na te denken hoe dat in de les vorm zou kunnen krijgen.
En wat zijn de reacties van die collega's en de vakgroep en dat soort instanties?
Ja, heel divers.
Oh. Niet ja, allemaal enthousiast?
Absoluut. Nee, want we hebben het ook over natuurlijk een stukje, dat is mijn interpretatie, een stukje loslaten van iets wat je al heel lang doet. Daarmee ook wellicht tijd en energie investeren in iets nieuws waarvan je misschien niet helemaal erachter staat, niet per se het nut ervan inziet. Dat zijn allemaal nogmaals interpretaties van mezelf. Aan de andere kant zie ik ook collega's die het juist heel erg interessant vinden. En dan heb ik het niet per se alleen maar over lichamelijke opvoeding collega's, maar ook allerlei andere vakken die uit eigen interesse naar je toe komen en vragen om daar samen meer over te gaan brainstormen en te bekijken hoe dat in de les toegepast zou worden, kunnen worden. En dat wordt ook bij ons op school gefaciliteerd door de schoolleiding. En op die manier is er wel degelijk dan een manier hoe theorie terugvloeit de praktijk in.
En hoe reageren leerlingen dan? Want ook voor hun is het een verandering.
Ja, dat klopt. En sommigen die merken dat ook en die zeggen dan, maar bij u is het heel anders in de les. En waarom is het dan anders? En dan probeer ik wel eens mee te geven van, nou, ik vind het belangrijk dat iedereen plezier beleeft en daarom vind ik het belangrijk dat iedereen op zijn eigen niveau uitgedaagd wordt. En dan zo terugredenerend naar de praktische dingen die we doen in de les.
Maar werkt dit onderzoek en formatief beoordelen misschien beter omdat jij de kinderen inderdaad ziet tijdens de gymles en dat een hele andere setting is dan een klaslokaal of een wiskundeles? Zit daar dan verschil in?
Ik denk één groot verschil is dat wij, als ik bijvoorbeeld doelen heb meegegeven aan leerlingen, verwachtingen heb gecommuniceerd, dat je heel snel ook in het gedrag van de leerling, omdat het natuurlijk bewegen is, kun je terugzien of ze dat begrepen hebben waar we naartoe willen werken. Wat niet wil zeggen dat het in de wiskunde of bij Nederlands niet zou kunnen werken. Alleen zul je daar misschien meer in gesprek moeten gaan om te begrijpen hoe het in de hersenen, cognitief het heeft verwerkt. Zeg maar het stellen van doelen, het geven van feedback, het aanpassen van waar de leerling, de oefenstof waar de leerling mee bezig was. Dat zal misschien bij cognitieve vakken wat meer door praten of door schriftelijke werken kun je meer teruglezen hoe ze de stof verwerkt hebben, waar je bij ons misschien explicieter ziet.
Wat bedoel je dan reflectieverslagen of
bijvoorbeeld.
Zo?
Ja. Bijvoorbeeld. Of überhaupt oefeningen en uitwerkingen van oefeningen. Zou je bij Nederlands kunnen zien in bijvoorbeeld een opstel en of ze dan werkelijk hebben begrepen wat doelstellingen daarvan waren. En bij ons kun je het letterlijk zien, omdat ze bijvoorbeeld ben ik aan het softballen en ik heb regeltjes uitgelegd hoe je hoe dat werkt bij softbal. En als ze dan totaal niet weten waar ze het bal überhaupt heen moeten gooien en wat de slimmere keuzes er zijn, dan zie ik gelijk, ah, die heeft begrepen en die niet.
Ja. Ja, als je het hebt over dingen als Nederlands en reflectieverslagen en opstellen. Ik zie ook een meer werk verschaffen voor zowel de docenten als de leerlingen. Ja, zit daar iedereen wel op te wachten? Ik kan begrijpen dat docenten zeggen van ja, dag, ik heb gewoon één keer per zeven weken een toets en daar word ik voor betaald. Dus waarom zou ik nog meer na gaan kijken?
Ja. Dat is misschien ook een van de redenen waar we net over hadden. Hè? Waarom gaan sommige docenten wel mee en sommige docenten vinden het niet zo interessant om mee te gaan? Dat heel veel mensen denken dat er heel veel extra werk aan zit te komen voor ze. Natuurlijk omdat je op een andere manier gaat lesgeven, dus nadenken over een andere manier lesgeven, dat zal in het begin zeker extra energie kosten. En daarnaast denken heel veel mensen dat het inderdaad qua nakijken bijvoorbeeld meer energie kost. Aan de andere kant zou je ook kunnen nadenken over bijvoorbeeld dat leerlingen elkaar feedback gaan geven. Dat noemen ze dan peer feedback, waarbij als stel je voor je hebt 30 leerlingen in klas, er koppels van 2 gemaakt worden. Dan heb ik dus 15 koppels. En dat de ene leerling het werk van de andere leerling gaat nakijken. Met als extra voordeel dat de nakijker altijd leert van het werk van een ander. Zelf nog eens een keer nadenkt over de stof en op die manier zelf ook groeit. Haalt werk uit handen van de docent en het komt juist bij degene terecht waar dat leerproces ja, de ontwikkeling zou moeten doormaken. Dus als we het dan hebben over kost het daadwerkelijk meer tijd van de docent, dat vraag ik mij af. Ja, in het begin geloof ik dat je energie zal moeten investeren in manieren ontwikkelen en lessen ontwikkelen om meer formatief te werken. Maar uiteindelijk denk ik misschien zelfs dat het tijd kan winnen, omdat je leerlingen meer gaat inzetten voor een eigen leerproces.
Het is een investering.
Ja, absoluut. Ja, dat geloof ik wel.
Ja, en zijn er al docenten die eerst helemaal tegen waren in dit concept en nu toch mee zijn gegaan omdat jij ze hebt overtuigd?
Ja, dat is leuk. Ik ben inderdaad op school bezig met een afgelopen jaar, dus we zitten nu bijna het einde van het schooljaar, zijn we bezig geweest aan meerdere sessies. In de begintheorie is uitgelegd waar ik mee bezig ben in 1 sessie. En daarna zijn we een soort team leren. In een groepje van 4 docenten zijn er steeds lessen voorbereid. Eentje gaf de les en 3 anderen gingen de les observeren. En zo gaven we steeds weer in de volgende bijeenkomst. Daartussenin ging weer een ander docent een herwerkte les geven. Weer anderen uit hetzelfde groepje gingen observeren. En dan terugkomt op jouw vraag, heb je al mensen warm kunnen maken? Door die manier van team leren zijn collega's heel erg open gaan staan voor andere manieren van lesgeven. Bijvoorbeeld het toepassen van peer feedback en het leren daarvan. En zagen dat hun leerlingen heel goed feedback aan elkaar konden geven. Daardoor heel betrokken werden bij de les. En op die manier werden de collega's zelf heel erg geïnteresseerd in die andere manier van lesgeven. Omdat ze zagen wat het opbracht voor de leerling.
Dus je hebt de leraren zelf formatief laten beoordelen en het zo aangeleerd. Begrijp ik het zo goed?
Ja, we zijn gaan kijken of we de docenten meer tools konden geven hoe je dat formatief beoordelen in de les kan toepassen. En dat zijn ze gaan uitproberen. En op die manier zagen ze bijvoorbeeld betrokkenheid bij leerlingen ontstaan. En daardoor werden ze zelf enthousiast van, hey, ik moet zelf heel veel dingen loslaten. Ik laat meer bij mijn leerlingen. En daardoor gaan de leerlingen meer actief worden. En dat triggerde hen zelf, de docent zelf ook, om op die manier les te gaan geven. Wat in het begin misschien wel beangstigend was. En aan het einde juist interessant en, oh, hoe kan ik dat nog meer toepassen? Dat gevoel kreeg. Ja.
Waar ik nog benieuwd naar ben is, want je zegt nu er moet eigenlijk een verandering optreden bij die docenten. Weet jij dan ook of nu in de opleiding tot leraar dit al een centrale element is? Of dat mensen eigenlijk ook weer zo van de opleiding komen?
Dat is een goede vraag. Nu kan ik alleen maar spreken vanuit de Fontes Sport Hogeschool. Daar worden docenten LO opgeleid en dan toevallig in mijn regio, waar ik dan zelf zit, en dat is dan Brabant. En daar wordt wel degelijk dit meer meegenomen in de opleiding. Zowel het motivatiegedeelte als het evalueren om te leren of formatieve evaluatie. Ja. Maar ik denk wel dat het heel lastig is voor die studenten die dan in het werkveld komen. Want het werkveld werkt veel met summatieve evaluaties. Met dus echt dat eindoordeel, dat cijfer. En als je dan als student in een bestaande groep collega's komt, is dat misschien heel lastig om, ja, om te draaien of die nieuwe dingen die je op de opleiding hebt geleerd dan toe te gaan passen.
Tot slot, wat moet er nog allemaal veranderen voordat jij, Christa, eigenlijk je doel met formatief beoordelen hebt behaald?
Nou ja, ik vind het zelf heel erg interessant, misschien ook wel belangrijk, ja, wel degelijk, dat zoveel mogelijk mensen geïnformeerd worden over wat het nu eigenlijk is, dat formatieve evaluatie. Waarom we het interessant vinden en ook zeker waarom we het interessant vinden om die leerlingen zoveel mogelijk te stimuleren vanuit plezier en interesse in plaats van die drukervaringen. En door zoveel mogelijk collega's, ouders, leerlingen, maakt niet uit wie, daarmee met het onderwijs te maken heeft te informeren. Ik denk dat daar een beginpunt is. En als mensen dan het nut ervan inzien, dan hopelijk door, ja, trainingen, door zelf uitproberen, dat het werkveld in kan gaan.
Maar mond-op-mond reclame werkt dus het beste volgens jou?
Ik denk zelfs nog iets sterker, het zelf ervaren. Dus het heeft meer nodig dan mond-op-mond reclame, ja.
Christa Krijgsman, Merel Kuipers, dank jullie wel.